Stropcast.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Stropcast met deze keer een primeur, want voor de eerste keer hebben we twee doelmannen te gast. Het is te zeggen een ex-keeper van AA Gent. Welkom Frank Boeks.
Dank u.
En goedemiddag ook de huidige keeper van AA Gent. Dag Davy Roef.
Dank u.
Ik ga meteen met de actualiteit beginnen als u het goed vindt, want we zijn vandaag donderdag 18 april en een bouwde stelling om mee van start te gaan. Met Davy Roef in doel had Manchester City vandaag in de halve finales van de Champions League gestaan. Ik ga jou als eerste laten reageren, Frank.
Laten we zeggen dat Ederson weinig misgedaan heeft tijdens de wedstrijd, maar als er penalties aankomt, gaan de statistieken van Davy veel hoger liggen dan die van Ederson. Ja. Maar een penaltyreeks blijft altijd iets onvoorspelbaar, dus ja, dat is ook niet gezegd dat het... Dat Davy er drie gepakt had, dat weet ik ook niet. Ze moeten slecht getrapt zijn om ze te kunnen pakken.
Heb je gekeken, Davy?
Ja, tweede helft en de penalties.
En?
Maar ik vond die van City niet goed genoeg getrapt om naar de overwinning te leiden, denk ik. Dus,
Het lag daaraan. Dus eerder dan aan het,
ik denk het wel.
Talent van de
Real keeper. Er waren
er
ook geen bij je denkt van, oh, Ederson die had je moeten hebben.
Nee, nee, inderdaad. Ik denk dat ze er bij Real Madrid iets beter op getraind hadden dan... Ja. Onder Guardiola.
Ja. Wel straf, hè? Uiteindelijk, hoe Real zich daar nog doorspartelt.
Ja, supersterk. De manier waarop is natuurlijk niet aantrekkelijk of zo, maar de manier waarop is niet belangrijk, denk ik. De overwinning is het belangrijkste. Dus, dat hebben ze gehaald.
Als jij dan naar die penalties zit te kijken, Davy, zijn er dan bepaalde dingen waar je gaat op letten? Ik neem aan van wel.
Natuurlijk, het is anders dan wanneer dat ik er zelf in sta, omdat ik dan wel een beetje voorbereiding heb. En nu ken ik de spelers eigenlijk niet, of weet ik zijn geschiedenis niet. Maar ja, je kijkt wel een beetje naar tendensen, hoe dat zij tegenover de bal staan, hoe dat ze hun aanloop pakken. Ik houd dat wel in de oog, maar ik zeg het, het is anders dan dat je er zelf een voorbereiding heb over gehad.
Heb jij dat ook nog altijd, Frank? Oké, je staat niet meer in doel natuurlijk, maar...
Ja, dat is niet alleen bij penalties. Dat is iets wat je altijd in een wedstrijd... De positie van een doelman in de goal, dat is iets wat mij altijd zal blijven aantrekken. En als ik naar voetbal kijk, dan heb ik toch altijd die doelman iets meer in de oog dan een andere positie. Maar zoals Davy zegt, ja, als je voorbereid bent in een penaltyreeks, dan heb je... Misschien op voorhand al wel een idee, daar moet ik gaan zijn of daar ga ik naartoe. Als je kijkt onvoorbereid, dan ben je toch eigenlijk ook nog wel vaak juist. Omdat je naar die aanloop kijkt, doen ze een sprong of geen sprong of al die dingen. Soms kun je dat gewoon lezen en Davy is het bewijs. Voorbereiding en penalties kunnen lezen maakt dat je statistieken super hoog zijn en dat je er veel zult pakken. Ja. Hij is dan ook nog een keer... 10 centimeter groter en 15 centimeter langere armen. Dus ja, ik moest echt al springen in een hoek. Hij kan lang wachten en nog altijd naast de paal geraken. Dat geluk had ik niet, denk ik.
Ja, het is omdat het zo actueel is dat ik er meteen mee begonnen ben. Maar het is inderdaad wel een ding, hè? Davy Roef, de penalty-specialist. Heb je een idee hoeveel hij er stopt, gemiddeld?
Goh ja, ik heb het voor tv eens opgezocht of gehoord, gelezen. Is het niet 1 op 4, 25%?
Het is nog beter. Weet jij het zelf?
Ja, ik denk dat het op een gegeven moment 34 was, maar dat ondertussen een klein beetje gezakt was. Want de laatste zijn er een paar binnen gegaan, maar ik denk dat het rond de 30 zal zijn.
Rond de 30%, inderdaad. 31%, dus bijna 1 op de 3 in totaal. Even kijken, in je hele carrière 11 van de 36 strafschoppen gestopt. En bij AA Gent dan 5 van de 16, dus dat is ook weer 31%. Dat staat los van de bekerfinale trouwens, hè, waarin je 2 strafschoppen pakte. We hebben jouw cijfers ook, hoor, dacht ik. Beste Frank Boeks bij AA Gent. Als het op penalties aankomt.
0 op 10.
het waren er 5 en inderdaad geen enkele gepakt, denk ik.
Ik kan me ook nog wel een penaltyreeks herinneren in de kwartfinale, denk ik, tegen Club Brugge, waar ik er wel 3 pakte.
Echt?
In het Otterstadion nog, ja.
Tegen Club Brugge dan nog?
Rafailov, Vlemings en nog iemand. Dus ik denk dat daar... Die mocht ik toen spelen, de beker... Die kan ik me nog herinneren dat ik er voor Gent wel gepakt heb. En tegen Brugge was het ook nog wel een hele leuke voor de supporters. Het was een goede nacht in de Overpoort ook. Ja.
Ik ging net zeggen, dat zal goed gevierd geweest zijn. Ja,
absoluut.
Trouwens, daarover gesproken, ook dat is eigenlijk zeer actueel. En ja, is het toeval of niet? Ik weet het niet, maar 18 april, Davy, speciale datum. Hè?
Ik zag het er straks passeren op Instagram, inderdaad. 2 jaar geleden dat we de beker wonnen.
Dag op dag, 2 jaar geleden. Frank wist het niet, denk ik.
Nee, ik wist wel dat de beker gewonnen werd, maar de datum was in het neuken van nadenken. Inderdaad, was vroeger in die play-offs, of voor de play-offs dan.
Dat was
net voor de play-offs. De play-offs moesten nog beginnen.
Ja, ik denk het, inderdaad.
Ik was er wel.
Je was er?
Ik was er, absoluut. Ja. Als, ik was nog in dienst bij Anderlecht, maar ik ben wel met een supportersbus van Gent meegereden. Om er dan uit te stappen en te voeten op het stadion te gaan. Ja. Mijn vrienden zijn allemaal Gentenaars. Dus.
Ja, dus je zat in het Gentse kamp dan ook?
Nee, ik ben uitgestapt uit de bus en dan ben ik te voet naar de plaatsen die ik had gekregen van Anderlecht.
Je kon niet anders?
Nee.
Ja, maar als je had moeten kiezen, Frank. Want oké, beide clubs hebben een grote rol gespeeld in je carrière. Hè.
Dat op dat moment, als ik had moeten kiezen, dan zou ik altijd gezegd hebben Anderlecht. Want dat maakte het voor mij... de financiële inkomsten werden dan groter. En als ik kippers moest gaan zoeken voor Anderlecht, had ik meer middelen. Dus dat maakte mijn job eigenlijk alleen maar makkelijker. Ja. Maar als ik nu Anderlecht en Gent, dat zijn mijn twee ploegen, denk ik, waar ik altijd voor zal blijven supporteren. Ik woon nog altijd in Gent. In Anderlecht heb ik 8 jaar gezeten hier. Zes, zeven jaar. Mm-hmm. Ik heb prijzen gewonnen bij alle twee. En een keer kampioen, een keer de beker gewonnen met Gent. Dus voor mij zijn dat de twee clubs die er het meeste toe gedaan hebben. En mijn debuut bij Sint-Truiden. Sint-Truiden heeft ook een goed seizoen. Dus ik heb een goed jaar eigenlijk. Hè.
Ja. Nu we er toch over begonnen zijn, Davy. Die bekerfinale inderdaad dag op dag 2 jaar geleden. Ja, welke herinneringen heb je daaraan?
Ja, alleen maar goeie natuurlijk. Als je die zo kunt afsluiten, die wedstrijd. Dan blijven alleen de goede herinneringen over. En ik moet zeggen, die wedstrijd op zich was voor mij ook vrij goed. Zonder al te veel werk, maar de dingen die ik moest doen, deed ik. En dan als je op het einde zo kunt afsluiten, dat is fantastisch.
Toen was je wel voorbereid natuurlijk op die penalty-trappers van Anderlecht.
Klopt, ja, inderdaad.
Ja, ja. Je hebt er 2 gepakt, hè?
Ja.
Ja, wie was het ook alweer?
Cullen en Murillo.
Murillo, de laatste, inderdaad. Ja. Ik herinner mij nog, want ik was toen net 3 weken aan de slag, ook zelf bij Agent. En ik weet nog, net voor die penaltyreeks, zegt Hein van Hazenbroek, je hebt dat niet gehoord, denk ik, maar hij zei, Davy gaat er 2 pakken. Hij leek daar vrij gerust op. En inderdaad, je pakt dan die eerste van Cullen. En dan zie ik Hein onmiddellijk zijn hand in de lucht steken naar jou. Misschien heb je het ook nooit gezien, maar teken doen van 2-2. Je moet die tweede pakken. Of nu nog die tweede. Daar kwam het eigenlijk zo'n beetje op neer.
En ik zou ook heel veel vertrouwen gehad hebben in een penaltyreeks gaan met Davy Roef. Uh-huh. Ja, je ziet dat op training. De reach dat Davy heeft, het lezen van het spel, verstandige jongen, is rustig, is doordacht. Ja, dan, als trainer geeft dat enorm veel vertrouwen dat je een kipper hebt staan die niet te snel weg is, die niet nerveus wordt. Dat is Davy 100% de ideale man om een reeks in te gaan als coach. Dus. En ik meen mij te herinneren dat het een heel nerveuze wedstrijd was. En dat eigenlijk het ijskonijn in hem naar boven kwam. En dat hij de wedstrijd gewoon beslist heeft, omdat hij kalm kon blijven en de rest nerveus werd.
Kun jij je inderdaad goed afsluiten, Davy? Klopt het wat hij zegt?
Ja, ik moet zeggen... In de weken voorop was ik wel wat nerveus aan het worden. Omdat het is toch een speciale wedstrijd eraan kwam. Dat is dan ook nog eens tegen Anderlecht. Maar die dag zelf was ik eigenlijk super rustig. En tijdens de wedstrijd, als het allemaal goed verloopt, dan blijft dat zo. Maar natuurlijk, als de wedstrijd wat minder is, of je hebt iets fout gedaan, of zit niet helemaal in de wedstrijd, dan kan dat wel beginnen opkomen. Maar dat was niet het geval. Dus ik bleef eigenlijk de hele tijd super rustig.
Het was inderdaad tegen Anderlecht. Jij hebt daar natuurlijk ook vele jaren gespeeld. Wat doet dat? Hoe maakt het dat dan specialer?
Ja, dat blijft ook speciaal. Ik heb daar van mijn 12e tot mijn 25e onder contract gestaan. 2,5 jaar op uitleenbasis, wel ergens anders geweest. Maar dat is de club waar ik ben opgegroeid. En die mij heeft gevormd tot de keeper die dat ik geworden ben. Dus dat blijft absoluut wel speciaal.
Je bent 3 keer kampioen geworden, denk ik, met Anderlecht. Klopt dat?
Papier, maar...
Ja, wel, voilà. Mijn vraag was eigenlijk, was die beker met Gent eigenlijk toch specialer?
Ja, omdat je daar meer...
impact gehad hebt.
Ja, het is misschien een beetje hypocriet dat ik dat dan zeg, dat ik bij die van Anderlecht niet veel impact heb gehad, terwijl ik in een beker ook maar 2 wedstrijden heb gespeeld. Maar dat waren wel 2 belangrijke wedstrijden.
Ja, ik snap het. Die penalties, goed. Je hebt die vraag wellicht al 1000 keer gekregen. Hè? Wat is je geheim, Davy Roef? Ik ga ze niet op die manier stellen, maar ja, er moet toch ergens een manier zijn om die cijfers die je haalt te verklaren.
Ja, zoals ik altijd zeg, het is de voorbereiding dat ik doorneem. En dan, ja, zoals Frank zegt, je moet wel het spelletje ook goed wat kunnen lezen. Een beetje een inschatting maken van ja, hoe dat zij de laatste penalties hebben getrapt. Heeft hij de laatste daar gemist? Is dat een speler die dat graag wat curved in zijn ballen? Is dat een speler die dat graag met de wreef trapt? Ja, dat neemt allemaal mee. Soms kijkt hij zelfs naar hoe de ploeggenoten van die speler op de 16 gaan staan. Dan gaan er meer aan die kant staan. En denkt hij van, ja, gaat hij hem daar trappen? Als ze hem pakt, dan hebben we meer kans om de rio aan te pakken. Mm-hmm. Er zijn zoveel kleine dingen waar je op kunt letten, die je kunt meepakken. En uiteindelijk, als die bal goed getrapt is...
Ja.
Dan
11 meter is kort, hè? Dat kan ik u verzekeren.
Ja, we hebben er straks op training nog een oefening gedaan van op 10 meter was. Dus dat ze moesten trappen.
En wat was daar de bedoeling van?
Ja, we waren op trein op afstand schoten, dus ze zijn begonnen op 40 meter en elke keer 4 meter dichter. En dan bleef dat gaan totdat er op het einde eigenlijk nog altijd, ik denk dat ze met 3 waren, die dat al die tussenstappen niet hadden gescoord, dus die moesten dan op 10 meter scoren.
Ah, ja, oké. Okay. Mogen we weten wie de 3 waren, of is dat...
De vraag is misschien beter... Is er iemand die op 40 meter gescoord heeft?
Ja, goeie vraag.
Ja, dat is niet gebeurd. Maar ik denk, ze moesten... Er was geen bestraffing aan tot 16 meter. Vanaf dan, als ze dan misten, moesten ze pompen. En dan werd het elke keer nog 4 meter dichter. Tot het net voor de penaltypunt. Mm-hmm. En daar waren er nog 3, denk ik, die overbleven. Die dat dan uiteindelijk... heb ik kunnen scoren.
Oké, we gaan een namen bij deze achterwege laten om ze te beschermen, inderdaad. Nu, Davy praat over die voorbereiding die hij doet op penalties, maar ik neem aan, andere keepers doen dat ook, hè Frank, dus uiteindelijk heeft het ook gewoon te maken met talent.
Ik heb het als keeperstrainer ook altijd gedaan voor de spelers.
De spelers doen dat ook, en die kijken ook van hoe dat de keeper reageert, dus het is langs beide kanten.
Ja, dus de voorbereiding is alles, maar het kan ook gewoon... Een speler kan 5 keer naar dezelfde hoek getrapt hebben en die weet ook dat de keeper dat gaat gezien hebben. Die kan ook zeggen, de 6e keer trap ik aan de andere kant. Dus het is nooit een zekerheid. Je kunt niet in het hoofd kruipen wat een speler denkt. Moet ik nu veranderen? Moet ik niet veranderen? Het enige wat je kunt op het moment zelf doen, is de situatie inschatten, lezen hoe dat zijn lichaam staat, hoe dat zijn voet staat, hoe dat zijn houding is. En dan op het moment zelf beslissen en niet te vroeg vertrekken, want er zijn heel veel spelers die echt wel wachten op een beweging van de doelman. Ja, en dan kunnen ze hem gewoon wegleggen in andere hoeken. Dus als je lang kan wachten, dan maak je kans. Als je dan ook nog eens explosief bent en groot, zoals Davy, dan is het ideale mix.
Denk je dat de penaltynemers misschien een beetje extra gaan twijfelen als ze tegenover Davy staan? Want ze weten nu eenmaal, oké, hij pakt er 1 op 3.
Ik zou me er niet aan verbazen dat er spelers zijn die liever tegen een andere doelman trappen. Maar anderzijds, we zeggen het alle twee, een 11 meter is kort, een penalty die goed getrapt is, dan mag je eender welke doelman zetten. Zelfs als je weet waar iemand gaat trappen en hij trapt hem goed, dan pakt je hem niet.
Ja.
Dus.
Ja, oké. Okay. We hebben hier redelijk veel keeperstruitjes liggen. We gaan er straks nog wel eens naar kijken. Frank, er hangt er ook eentje van jou, Davy, naast mij, met jouw nummer 33 op. Herken je het, weet je het? Je hebt het eerder deze week nog gesigneerd. Het is er eentje voor de Foundation, dus het is een bijzonder truitje. Weet je nog over welke match het ging?
De thuiswedstrijd tegen Standaard.
Ja.
In de reguliere competitie, waar ik 2 penalties stopte.
2 penalties. Niet in een penaltyreeks, maar gewoon in een match van 90 minuten tegen Standaard. Het was 2 keer Kanga, denk ik.
Klopt.
Het is ook wel een ding geweest hier in Gent, dat er te veel penalties tegen... Daar veel domme fouten in de 16.
Ja, zeker. Daar hebben we ook... daar is veel op gehamerd geweest in... Dat moest minder, want dat ons punten heeft gekost.
Om terug te komen op de vraag van Tom, zou het ook kunnen zijn dat de spelers denken, we mogen wel fouten maken, want we hebben Davy Roef.
Ik hoop dat niet het geval is, maar... Ja. Ja, nee, ja,
Ik weet nog dat ze zijn wel heel blij natuurlijk als je er een pakt. Ik herinner mij op Mechelen was het. Jordan Torunariga had een fout gemaakt. Laatste minuut van de wedstrijd ongeveer. Ja. Jij pakt hem en in de interviewzone na de match zei hij: Davy mag mij eender wat vragen. Als hij morgen een Ferrari wil of een Lamborghini wil, ik koop er hem een. Dus ja, dat is wel een manier om dankbaarheid af te dwingen natuurlijk. Hè.
Dat is waar.
Ja. Trouwens, als we zelf een penalty krijgen, want dat gebeurt gelukkig ook af en toe. Is het jou al opgevallen, Davy? Ik zie jou al lachen. Het publiek begint vaker en vaker te scanderen. Roef, roef, roef. Dus ze willen dat jij ze niet alleen pakt, maar ze ook trapt, heb ik de indruk.
Ja, de laatste... Gelukkig gebeurt het alleen nog maar als we al 3-4-0 voorstaan. Ja. Maar ik kan me daar, niet aan wagen. Ik heb dat vroeger in de jeugd gedaan, maar ik kan dat niet wagen hier in het profvoetbal.
Nee, ik zie jou dan altijd, want ik kijk dan natuurlijk naar jou, stoïcijns voor je uitkijken en doen alsof je het niet hoort. Maar redelijk moeilijk.
Ik heb het ooit een keer gedaan, Davy. En ik dacht ook, ik heb me wel laten zot maken. Ik zeg, ik ga het wel doen. Het was bij de belofte van de nationale ploeg, of de onder 18 met België. Vraag me niet meer tegen wie. Ik weet wel nog dat op Charleroi was. En ik trap hem keihard op de paal en die bal ging mij voorbij. Dan moest ik, moest ik teruglopen. Ik zei, nee, nooit meer.
Schitterend. Nu, we zouden Davy denk ik oneer aandoen, Frank, als we hem reduceren tot een penalty-specialist. Dus beschrijf eens wat voor jou zijn grootste kwaliteiten zijn als doelman.
Davy is een all-around goede keeper, maar vooral positioneel heel sterk. Staat altijd op de juiste plaats en heeft, zoals ik al zeg, de explosiviteit en de reach om laag te kunnen spelen. Is echt een hele goede shotstopper. We hadden er een benaming voor, soms doet hij dat met één hand. Dat was de klauw of de... Ja, ik denk dat het de klauw was. Ik heb er net over nagedacht. Is heel balvast. Zelfs met één hand houdt hij ballen vast. Dat je denkt, dit is niet mogelijk. Maar hij kan echt wel ballen pakken die... Ja, door zijn explosiviteit ook het kunnen lezen. Het is iemand die verstand heeft en dat is altijd goed. Heeft goede voeten, heeft een goede trap. Ja, het is niet dat Davy degene is die op Manchester City gewijs in de eigen 16 het risico kan nemen met de opbouw. Ook moeilijk als je met drie centrale verdedigers speelt. En is dat ook al iets centraler te doen. Maar heeft een goede bal om te openen. Heeft een goede lange bal, goed gericht. Is goed in de lucht, heeft de lengte mee. Eigenlijk is allround goede doelman. Dat is Davy. Het enige wat hem altijd verweten werd, was de communicatie. En dat is hem ook al beter. Is ook al, als ik nu matchen zie van Gent, dan zie ik hem ook coachen en hoor ik hem ook meer dan pakweg 5, 6, 7 jaar geleden. Dus dat is ook iets waar je moet groeien. Iets meer leiderschap nemen. En dat komt met vertrouwen, dat komt door wedstrijden te spelen. Dus ik vind Davy, ik heb Davy altijd een allround hele goede keeper gevonden. Die ook in Anderlecht zijn plaats onder het lat had. En dan door omstandigheden... heb ik van hem overgenomen en is hij dan vertrokken op uitleenbasis. Maar het was nooit de bedoeling van de club of van mij om aan Davy zijn poten te zagen. Integendeel, het was meer om Davy...
Moet je niet verontschuldigen, denk ik.
Nee, absoluut niet, want ik heb dat ook altijd gezegd tegen iedereen. Ja. Maar het is wel een andere Davy dat we nu zien dan toen. En dat heeft veel te maken met veel zekerder door op iets kunnen terug te vallen. Die ervaring die hij toen nog niet had... Misschien de druk die ook iets lager was. Toen was de druk echt wel hoog ook van een jonge speler. Dus dat was,
Klopte dat van de klauw? Wat was het, Davy?
Ja, dat werd toen op training gezegd inderdaad. Dat waren zo van die ballen die dat gewoon laag kwamen. Dat ik mijn hand er dan zo op lag. En dan bleef die daaronder zitten. En dan,
ballen waar dat je niet meer met twee handen... Die zodanig snel komen, die je eigenlijk alleen nog maar... één hand achter krijgt, dan is het elke doelman die denkt, ik moet mijn hand openen, dat die bal die je blokkeert naar de buitenkant gaat. En Davy, die had de klauw, die had iets wat een ander niet had. En wij lachten er altijd mee op de kippenstrijd, van hoe houdt die weer vast? Dus,
ja, nou, toch eens op letten voortaan.
Ja, dat wel altijd zijn, maar de benaming ontgaat me.
Ik sprak vanmorgen ook nog even met onze keeperstrainer, Frankie van den Driessen, en die haalde ook aan wat jij daarnet zei, Davy heeft grote stappen gezet in het lezen van het spel. Wat bedoelt hij daar precies mee, Davy? Het spel lezen als keeper?
Vooral denk ik de ruimtes. Wat dat nu vooral wordt gevraagd van onze trainer is, als er diepteballen zijn, dat je elk zowel wat gaat inschatten van daar gaat moeten komen, dat je daar op tijd zit. Als er voorzetten zijn... en je ziet van bijvoorbeeld bij Nielsen, die staat in de 16, die ballen gaan meestal naar hem. Zit al een pasje naar daar, dat je daar kunt ingrijpen, omdat het voor de verdediging soms moeilijk is om die duels te winnen. Dus dat je daar je verdediging kunt helpen. Zo die dingen, zo proactiviteit, dat tegenwoordig heel populair is bij doelmannen. Dus,
Oké. Zo leren we bij, hè? Want over keepertraining, daar weten mensen niet al te veel over, denk ik. Maar goed, jullie des te meer. Jullie hebben ook een band, je bent er zelf over begonnen. Frank, bij Anderlecht, seizoen 2016-2017, waar jullie eigenlijk mekaars doublures, hè? Hoe was die band toen tussen jullie?
Ik ben het jaar daarvoor gekomen, als Davy tweede was, achter Silvio Proto. Proto vertrok. En ik moet zeggen, ook met Silvio, ik heb hem dat ook al vaak gezegd, dus ik ga hierin... geen geheimen vertellen. Ik dacht echt dat ik keek er tegenop om bij Anderlecht gaan te trainen, omdat Silvio zijn reputatie tegen had in de pers en in de publieke opinie. Maar één keer dat je met Silvio aan tafel zat en trainde, is dan een crème van de mens. Voor Davy net hetzelfde. Hem kende ik niet hoe dat hij was als mens, maar fantastisch om mee te trainen. Heel collegiaal. Silvio ook heel collegiaal. Max was kipperstrainer. Heel een toffe mens. Ik kwam erbij. Ik was direct op mijn gemak. Het was direct een leuke, goede band met de drie kippers. Bossin was er denk ik ook op dat moment. Dat
kunnen, ja.
En dat was eigenlijk de kippersgroep was fantastisch om in aan te komen. Silvio gaat weg en Svilar komt ook aanzetten. En aan mij werd eigenlijk gevraagd om een jong talent die gaat starten, een jong talent die eraan komt... Je moet eigenlijk een beetje een mentor zijn van diegene die eraan komt, maar ook degene die er staat, ondersteunen en helpen. Fantastisch, ja, ik schoof op in de rangorde. En ik heb dat altijd zo gezien en zo willen doen. Het enige probleem was, Davy vertrekt met de winterstop al, denk ik, omdat de trainer bijna buiten lag, Weiler en Van Kipper wisselde. Zeg, ik moet ervaring hebben, ja, werd naar mij gekeken. Oké, goed, doe maar. En Svilar was ongeduldig. Die dacht, ja, ik had in de goal moeten staan. Dus uiteindelijk ben ik alleen achtergebleven. Maar zijn alle twee weg. Dus van heel het plan van mentor te zijn van twee jonge kippers. Bleef niks meer over. Dus. Ja. Maar dat heb ik voor de duidelijkheid aan alle twee zelf niet beslist.
Nee, het zit nog goed in je hoofd in elk geval. Hè. We hebben het ook eens opgezocht. Jij begon inderdaad aan dat seizoen als nummer 1, Davy. Voor nieuwjaar samen stonden jullie 30 keer op het wedstrijdblad, om het zo te zeggen, over alle competities heen. Jij hebt 24 starts en jij had er een achttal, denk ik. Goed, het ging over een goede 30 matchen. En dan, inderdaad, tijdens de winter, want Frank had overgenomen ergens in de periode november, vertrek jij naar Deportivo La Coruña. Ik moet zeggen, Davy, toen ik dat opnieuw op mijn computer zag, ik was dat totaal vergeten, dat jij nog bij Deportivo La Coruña gespeeld hebt. Een half seizoen weliswaar, maar...
Ja, nee, inderdaad. En speelt, meer getraind. Nee, ik heb daar ook maar één wedstrijd gespeeld. De laatste, toen dat we gered waren van degradatie. Maar ja, het was een stap. Ik moest eigenlijk even weg van die omgeving. Het jaar ervoor kreeg ik het vertrouwen van bestuur en van de staf... Maar dan, dat ik voor mij, denk ik, een beetje pech dat de trainer ook vertrok. Besnikazi was dat toen. Mm-hmm. En dat er een nieuwe kwam en die daar, denk ik wel, het talent in mij zag. Maar ja, zoals Frank zei, de resultaten kwamen niet. En dan, de keuze heeft gemaakt voor meer ervaring. En dan, ik was daar wel teleurgesteld in. Maar achteraf gezien kan ik dat... kan ik deze beslissing absoluut begrijpen. Omdat mijn wedstrijden toen ook absoluut niet goed waren. Ik moest eigenlijk weg van die omgeving. En dat was een stap die ik heb gezet.
Ik herinner me wel geen echte fouten in die wedstrijden ook. Dus niet, echt niet goed, dan zit het streng voor jezelf. Ik denk dat Weiler toen zei van... we hebben een verdediging die leiding nodig heeft. Want ja, Cara, hele goede, sterke verdediger. Maar deed ook soms de raarste dingen... Ik denk dat Bram Nuitink ook iemand was die veel gecoacht wou worden, die toen speelde. Ja, backs weet ik nu niet direct. Obradovic, denk ik. Die had dat nu niet zo nodig. Maar ik denk vooral dat centraal duo, dat bij hem... Ja, jij ziet het, je moet het zeggen. Dat werd tegen mij verteld. Van, je moet echt wel gewoon constant gaan praten tegen die twee, want die twee voelen elkaar niet aan en jij moet de baas erover zijn. En Oké, ja, goed. Dat werd zo wat gezegd. En voor een jonge keeper om direct gaan dat allemaal op u te nemen, dat was volgens mij gewoon te vroeg. En dat zouden wij nu wel perfect kunnen en dat kunnen plaatsen en dat kunnen uitvoeren. Op dat moment was het allemaal nieuw, allemaal vroeg. Maar ik vind niet dat hij veel fouten gemaakt heeft of zo. Dus.
Die ene match in de Primera División, Davy, tegen wie was het?
Las Palmas. Dat is wel. Dat is niet op het zonnige
antwoord. Maar wel een clean sheet, hè?
Dat wel.
Staat toch op je palmares, hè?
Op Las Palmares. Ja, ja, voilà.
De woordgrap van de dag. Tegen Franks Boeks. Dank je wel daarvoor, Frank. Maar eigenlijk, ja, moeten we het er toch even over hebben. Het lot van de keeper is dat dan toch een beetje, hè? Er kan een andere trainer komen, die ziet het misschien niet helemaal in jou. En er is nu eenmaal maar één plaats tussen de palen. Is dat lastig om daarmee om te gaan?
Ik denk dat wij dat allemaal wel kunnen begrijpen. Ik denk als je ouder wordt, begrijpt je dat beter dan dat je jonger bent. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. Dat weten we vanaf het begin. Eigenlijk. In de jeugd zijn er ook met 2-3 keepers in de ploeg. En is er ook maar meestal ene dat speelt. Dus wij leren daar wel, wij groeien daarmee op. Maar wij kunnen dat wel. Het is niet zo dat er echt. Dat wordt dan gezegd van ja, de concurrentiestrijd en zo, maar ik vind niet dat zo onder keepers, dat gevoel is daar precies niet zo. Voor mij is dat toch niet.
Ik ging het eigenlijk ook nog zeggen, dus straks aanvullend aan mijn verhaal, Davy ging weg. En ja, Proto was dan al vertrokken die jaar ervoor, Davy ging ook weg. En van die hele hechte groep keepers, want ja, je bent echt een groep apart binnen een spelersgroep, kwam de Spanjaard in de plaats, Ruben, maar ik weet niet meer van waar hij net kwam.
Nee, we hadden gewisseld, die kwam van Deportivo.
Die kwam van Deportivo. Ik ga u zeggen, het was niet meer zo leuk om te trainen. Die hield niet van trainen, die was meer zijn handschoenen aan het openen en dicht doen. En alles, die was aan het tijdrekken op training om niet te moeten trainen. Dus echt letterlijk tot in het extreme. Waar dat Kik ook zoiets had van, kom jongen, we moeten trainen, doe een keer door. Waar dat Max de Jong ook zoiets had van, gaat hij nu weer zijn handschoenen aan en uit doen? Dus ja, dat was de feeling was ook veel beter met het jaar daarvoor dan dat jaar. Wat dan voor mij wel een leuk jaar was uiteindelijk, want onverwacht stond ik in de goal. Maar de feeling op training was niet meer zo leuk als het jaar daarvoor.
Heb je ook collega-keepers gehad met wie je echt geclashed bent, ooit?
Er is er ene geweest, ja, waar dat het op training overdreven was. Waar dat ik ook tegen de keeperstrainer zei, van, ja, als jij het niet gaat oplossen, dan gaat er hier niet meer getraind worden. Dan gaat er niemand beter van worden. Dus ja, als je het dan ook op tijd aangeeft dat niet ontaart... Ja, dan is het ook aan de keeperstrainer om even iedereen op zijn plichten te wijzen. Want ja, als je naar elkaar moet trappen om elkaar beter te maken, je verwacht een bal links en ik trap hem rechts en dan zeg je, ja, je hebt hem niet. Dat is in de match ook. Ja, ik bedoel, dan zijn ze niet aan het trainen, ze zijn niet aan elkaar aan het beter maken. Ze zijn elkaar aan het kapot maken en dat mag nooit de bedoeling worden. Maar dat is maar één keer gebeurd in mijn carrière, dat er zo iemand was die het heel moeilijk kon plaatsen, dat er concurrentie was.
Ja. Davy, nu bij AA Gent. Paul Nardi is bijna terug van weg geweest. Daniel Schmidt is er ook. Jij bent er uiteraard. Dus eigenlijk zijn op papier drie volwaardige nummer eens. Toch gaat dat goed onderling, zeg je? Want ik voel wel dat inderdaad een groep is die goed aan elkaar hangt.
Ja, ik denk dat we qua keepers wel goed zitten in onze kern. Maar ik merk niet echt, zoals ik zei daarnet, dat er echt een concurrentiestrijd is. Wij amuseren ons op training, wij doen ons best. We proberen elkaar te ondersteunen, vertrouwen te geven.
Op dat gebied heb je ook misschien wel een atypische trainer die durft roteren met zijn keeper, zodat iedereen ook wel zijn minuten heeft en zijn wedstrijden heeft. Ik heb het ook met hen meegemaakt in Anderlecht, dat er wedstrijden, dat we wisten, op voorhand wisten die wedstrijden zijn voor u, die zijn voor uw concurrent. Maak dat je ook alle twee scherp, elkaar scherp houdt op training. Als er echt is, als er drie keepers zijn en je zegt oké, de beste gaat spelen, ja, dan maakt er misschien een van die drie er een competitiestrijd van en dan gaat het niet meer zo leuk zijn om te trainen.
Wat vind jij van Paul? Want iedereen staat er wel wat van te kijken, hè, dat hij het zo snel gedaan heeft met drive en mentaliteit.
Dat is waanzinnig. Ik bedoel, Paul is iemand die daar heel positief in het leven staat gewoon. En die kerel heeft super hard gewerkt. Ik heb daar weinig gezien aan iemand dat zo hard ervoor gewerkt heeft om zo snel mogelijk terug te zijn. En ja, kan ik alleen maar respect voor brengen. Ja. Voor
hij gaat normaal gezien volgende week met Jong Gent spelen tegen Oud-Heverlee Leuven. De belofte dan. En wie weet zien we hem nog wel eens aan het werk dan in de competitie of in de play-offs. Mm-hmm. Gun je het hem dat hij nog eens tussen de palen staat?
Ja, ja, gewoon alleen al voor de manier waarop hij zijn revalidatie heeft gedaan. Ja, dan gun ik hem omdat hij nog minuten kan maken dit seizoen. Ik bedoel, ja, zoals ik zei, dat was waanzinnig die manier waarop hij getraind en gewerkt heeft.
Ja. Mag ik jou een stoute vraag voorleggen? Beste Frank Boeks.
Als ik een stout antwoord mag teruggeven. Wel.
Dat mag zeker. Stel, jij bent keeperstrainer bij AA Gent. Je hebt Daniel Schmidt, Davy Roef en Paul Nardi. Alle drie met hun specifieke kwaliteiten. Maar ja, goed, je moet er eentje zetten, hè, want er is maar één plaats. Wat doe je dan? Je mag je joker inzetten als
nee,
je wil.
Ik wil nadenken. Ik denk dat Davy de compleetste is van de drie. Ja, op dit moment zou ik altijd voor Davy kiezen. Als Nardi 100% terug op zijn niveau is, dan denk ik dat ze hun specifieke kwaliteiten hebben. Waar Davy meer shotstopper is, zal Nardi iets meer ruimte kunnen bestrijken, denk ik. Als ik het zo. Uh-huh. Ik heb ook niet heel veel wedstrijden van Nardi nu gezien bij Gent, omdat het ook redelijk snel gedaan was. Maar dat is ook iets wat we moeten zien op training. En ik denk dat hij ook wel zijn idee heeft voor. Als ik kijk naar Paris Verbrugge, die ik vorig jaar bij Anderlecht had, die speelt nu bij Brighton. Daar hebben ze ook letterlijk een beurtrol. En dan is het ook in functie van de tegenstander. Welke keeper kunnen we het best gebruiken om het best mogelijke resultaat te halen? Mm-hmm. Ik denk als je drie van die keepers hebt, met hier en daar iemand met meer kwaliteiten in een bepaalde shotstopping. Oké, als je tegen een ploeg speelt waar je veel schoten op doel verwacht, een betere ploeg, ja, dan denk ik dat Davy de beste gaat zijn. In die is het een ploeg die gaat terugzakken, waar dat er moet gevoetbald worden, hoog uit doel. Ja, dan heeft Davy misschien iets achter op Nardi. In mijn inschatting nu, want ik ben totaal aan het zeggen, dat kan dat er dan een verschil is. Dus ik denk dat dat ook per wedstrijd afhangt. En ze zijn alle drie in alles redelijk goed. Dus het gaat dan van de details afhangen en daarvoor moet je de tegenstander goed kennen en moet je je keepers heel goed kennen.
Heeft Schmidt ook een beetje pech gehad dat hij tussen de palen kwam net in die periode dat het eigenlijk op vele vlakken moeilijker liep?
Ja, maar ik vind dat hij net als bij Sint-Truiden ook wel zichzelf heeft laten zien. Dat hij ook wel eigenlijk al te vroeg aan de kant is geschoven bij Sint-Truiden zelfs. Ja. Daar hebben ze dan voor een jong talent gekozen die nog fouten mag en kan maken. Maar uiteindelijk had hij die fouten niet gemaakt. Soms nu misschien wat boven Gent. En gingen ze nog wel meedoen, 3 punten verschil, als ik me niet vergis op dit moment. Die 3 punten hadden misschien in hun voordeel kunnen zijn als Schmidt in Sint-Truiden een seizoen had gespeeld zoals hij vorig jaar speelde. Dus dat is altijd met kippers. Mignola is ook niet zo sterk als dat hij vorig jaar was. Gouden schoen, plots minder. Het is niet te voorspellen. Er is geen 100% zekerheid in alles wat ik vertel van Davies en kwaliteiten. Hij kan ook in de fout gaan, net op zoiets, terwijl dat hij daar op training de beste in blijkt. Dus.
Schmidt kreeg ook 2 penalties tegen Davy en hij zat er ook wel 2 keer echt heel dichtbij. Het is net onder zijn arm dat die bal er 2 keer doorglipt.
Ja,
hetzelfde geld heeft hij die ballen. Hè?
Ja, zeker. Ja, nee, ja. Waren eigenlijk 2 penalties en niet heel best getrapt waren. Maar hij gaat vol naar de hoek, ik denk voor half hoog. En als ze dan net midden, tussen het midden en in de hoek laag zijn, ja, dan kan dat zijn dat je daar soms een keer over zit.
Ja.
Maar ja.
Frank had het trouwens ook over die lange armen van jou. Ja, dat valt wel op. Hè. Zijn die inderdaad buitengewoon lang afgemeten tegen andere mensen?
Wat moet is gewoon, wat moet is eigenlijk gewoon vragen achter zijn schoenmaat. Dat zegt alles over Davy zijn lichaam.
bij deze, die schoenmaat misschien eerst, Davy?
48,5.
Oké.
Okay. Ja.
Dat is fameus, hè? Vindt hij makkelijk schoenen?
Nee, ik ben blij met wat er in voorraad is, eigenlijk qua voetbalschoenen. Dus, dus bij deze een oproep aan al die sponsors. Nee.
Oké.
Okay. Nee, maar dat is altijd geweest. Ik denk dat ik altijd... Dat ik 16 jaar was, dat ik al die schoen had. Dus,
zo vroeg al?
Ja. Ja, ik zeg toen ik in de middelbare school, het eerste, tweede term middelbaar, dan moest ik om de paar maanden van schoenen veranderen, omdat mijn voeten zo snel groeiden. Dus, Maar ja, qua die armlengte, daar heb ik nooit eigenlijk gemeten. Dus,
ah nee, ja, je weet niet wat je spanwijdte is. Want nee, de zwemmers bijvoorbeeld weten dat. Hè. Ja, Michael Phelps, om die nu maar te noemen, de allerbeste. Ja, die had een enorme spanwijdte. Hè.
En gemiddeld gezien is normaal de lengte van je lichaam ook de lengte van de spanwijdte van je arm. Uh-huh. Gemiddeld gezien. En bij hem gaat dat, denk ik, niet gemiddeld zijn. Ja.
Pieter Timmers had dat ook, hè, de zwemmer. Ja. Dus ja, goed, zwemmers zijn er dus mee gediend, maar als keeper kan het ook helpen. Hè. Voilà. Ja, wie weet moet je ooit nog het bad in.
Ik heb gisteren nog mijn zoon, die is nu 2,5. En we trekken zo streepjes op de muur van de lengte. Hij was weer een paar centimeter gegroeid. En ik heb dan ook een keer zijn arm gemeten en het klopte wel. Het is effectief dus een meter en twee in de breedte en ook 1,2 meter in de lengte.
Oké. Okay. Hadden jullie voorbeelden als keepers? Had jij een doelman naar wie je opkeek of bewondering voor had, Davy?
Mij waren er twee. Iker Casillas en Edwin van der Sar.
Oké, okay, dat zijn, ik ben geen kenner, wel twee verschillende types, hè?
Ja. Van der Star meer, denk ik, naar mijn, stijl, meer naar de zijne neigt. En Casillas, die was 16, 17 jaar als hij in de eerste ploeg van Real Madrid kwam. Ja, dat spreekt aan als jonge gast natuurlijk. Ja. Daarmee dat wel eens iemand was waar ik naar opkeek.
Ja. Jij had er ook eentje, dat weet ik wel, denk ik, Pepe Reina,
ja, dat was... ook Liverpool supporter, maar ook de stijl, keeperstijl, sprak mij enorm aan. Maar onder andere ook Van der Sar was voor mij ook een voorbeeld. Ik ben ook opgegroeid met Ajax, vond ik heel mooi. Keepers die meevoetballen, vond ik fantastisch. En dan heb ik in Liersen, als ik daar de jeugd deed, was er een Ajax-keeper die daar kwam, Stanley Menzo. En daar keek ik toch ook wel naar op. Dat was ook zo de eerste die in België kwam, die echt zo de libero-keeper werd eigenlijk, die... heel goed mee voetbalde en meer dan alleen maar shotstopping. Ja. Dus dat waren wel zo wat de voorbeelden ook.
Maar Reina was wel de nummer 1 in jouw verlanglijst of in jouw lijst van keepers waar je naar opkeek. Want je hebt zelfs je hond naar hem genoemd, dacht ik.
Ja, mijn hond heette in de tijd Reina.
Reina, niet Pepe.
Nee, Reina. Ah, ja. Reina is koningin en het was een vrouwke, dus ik dacht, waarom niet?
Oké. Wat dat treft, want kort na de bekerfinale, Davy, hielden wij een signeersessie hier in het stadion. Ik weet niet of je het nog weet. Er waren mensen die hadden een hondje meegebracht toen.
Juist.
En het hondje heet, want het was nog maar een puppy toen, Roefke. Ja, dus.
die kan zijn eigen naam bijna uitspreken.
Reina en Roefke, de twee honden genoemd naar keepers. Ja. Je hebt Reina ooit ontmoet hè, via Cesar Arto. Arto die hier onlangs nog de aftrap
is hier geweest. Ik was in het buitenland, want hij had mij gestuurd. Ik kom naar België, gaan we iets eten of iets drinken. Maar ik was in het buitenland zelf, dus jammer dat ik hem niet gezien heb, want hij had mij wel gevraagd. Dus ik wist dat hij kwam. En inderdaad, ik ben al vaak naar Liverpool gegaan, maar Arzo had samengespeeld met Pepe Reina in Villarreal. Denk ook dat jaar dat ze daar de halve finale of de finale van de Champions League, ik wil er vanaf zijn, speelden. Dus ik ben dan naar Liverpool gegaan en daar met Pepe Reina in de spelerzone nadien iets gaan eten en gaan drinken. En dat bleek ook gewoon een... Ze zeggen altijd, uw idolen niet ontmoeten, want je gaat teleurgesteld zijn. Dat was in mijn geval totaal niet het, niet het geval. Het was echt een toffe mens ook, dus een hele leuke ontmoeting.
En je kon goed opschieten blijkbaar met Cesar Arzo en ook met Melly, die andere Spanjaard. In die mate zelfs dat ze jou toen, heb ik toch gelezen, de derde Spanjaard van Agent noemden. Hè.
Met die jommetjes Spaans. Hè, dus,
dus blijkbaar was je hele dag een Spaans aan het spreken en dacht je dat je dat heel goed deed, maar tot Arzo zei van, ja maar eigenlijk...
Nee. Het waren wel twee centrale verdedigers en ik vind dat wel altijd belangrijk om met je centrale verdedigers een klik te hebben en... Ik coachte in het Spaans. Als ik uitkwam, dan riep ik Mia. In plaats van los. Hè. Als ik los riep, dan wisten zij niet wat er geroepen werd. Dus dat vonden zij dan wel grappig. Maar ik kon helemaal geen Spaans. Natuurlijk, als we dan s'avonds iets gingen drinken, dan lukte dat al wat vlotter in mijn hoofd. En daarom lachten ze altijd. Dan dacht ik plots dat ik het goed kon. Maar dat was helemaal geen goed Spaans. Ik was me daar ook heel goed van bewust.
Ja, over dat iets gaan drinken, daar is het ook wel al eens over gegaan, denk ik, in interviews. Hè. Je was bij Gent van, even kijken, 2008 tot 2014. Van je 21ste tot je 27ste. Mag ik dat een verlenging van je studentenleven noemen?
Je mocht dat zo noemen. Ik was wel zeer professioneel bezig met mijn carrière ook. Maar ik heb het ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Dat ik daar nood aan had om vrienden te zien en niet alleen maar voetbal, dan word ik zot. Ja. Ik heb vrienden nodig rond mij. Ik heb, als je 21 jaar bent, ja, dan zijn je vrienden allemaal aan het studeren. Dus dan hebben die ook nog wel wat tijd overdag. Dus kun je ook elkaar zien. Maar ik ben nooit de voetballer geweest die in discotheken ging zitten. Maar ik was wel degene die vrienden ging opzoeken en hier en daar een pint dronk zoals student. Dat deed
ja. Ja. Heb jij dat ook, Davy, of minder? Ben jij daar minder. Wat rustiger in?
Ja, ik ben nooit iemand geweest die dat uitging of zo. Toen ik 16 was, ben ik ook van school moeten veranderen. En als je dan eigenlijk... Ja, dan al bijna vol tijd gaat beginnen trainen. Mm-hmm. Dan is dat soms moeilijk om die vriendschapsbanden aan te houden. En dan verwatert dat natuurlijk. Maar ja, zoals ik zei, ik ben iemand die dat veel op stap gaat. En bij mijn gezin momenteel heb ik er al... mijn handen al genoeg vol thuis, dus... Ja.
Hoe laat lag jij in je bed exact 2 jaar geleden, na die bekerfinale?
Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet dat we hier naast het stadion nog even hebben gezeten. Mm-hmm. Zwart-wit is dat zeker?
Ja, zwart-wit.
Met de ploeg. Maar ook niet heel lang. En dan zijn we eigenlijk naar huis gegaan. Heb ik daar nog...
Het was een vroege match ook. Hè, dus.
Ja, voilà. De match was al om 3 uur, denk ik, of zo.
Ja.
En dan heb ik thuis... En daar waren een aantal vrienden die daar in het stadion waren komen kijken waarom dat daar kwam. En hebben we daar nog even...
Ik was later thuis dan jij, dat weet ik wel nog. Met Hanke Olsen was toen ook een van de mannen die het langst volgehouden heeft, denk ik, in zwart-wit die nacht. Ja.
Die kan dat ook natuurlijk.
Ja. Waar ging jij dan... meestal naartoe, als je dan toch eens iets ging drinken, zeg maar, s'avonds. Was dat de Overpoort?
Er was een zijstraat in de Overpoort, waar ik iemand had leren kennen die een café hield daar. Dat was een drummer, bestaat nu niet meer. Uh-huh. Maar dat was een Limburger. Ik kwam van Sint-Ruiden en ik had er direct een band mee. En daar ging ik dan wel eens naartoe. Maar dat was ook vaak gewoon overdag, als het café nog niet open was, dan ging ik al met hem op terras zitten of bij hem aan een toog... even zitten. En als hij moest beginnen werken, was ik weg. Maar dat was gewoon een hele goede vriend geworden. Dat is nog altijd een hele goede vriend trouwens. Dus daar ging ik wel eens naartoe. En verder was het... Ja, waar de zon scheen en er een terras was, daar was ik graag bij.
Ja. We spreken hier over de bekerfinale van 2 jaar geleden, die van Davy Roef. Maar jij hebt ook de beker gewonnen, hè, met A-Agent in 2010. Je zat wel op de bank, want Jurgasevic was toen de man tussen de palen. Is dat dan toch anders?
Ja, dat is anders als je niet speelt. En ik heb ook geen enkele wedstrijd gespeeld in die bekercampagne. Maar het feest is even leuk. Hè. Ik bedoel, je bent een team. Dus je weet ook als keeper dat je tweede of derde keuze bent. Ja, hoort je wel bij dat team. En je doet er alles aan om Jurgasevic op dat moment een goed gevoel te geven dat hij beslissend kan zijn in die wedstrijd. Dat hij niet echt is moeten zijn, want ik denk dat het gewoon een makkelijke overwinning was, 3-0.
0-3 tegen Cercle.
Maar goed, ik was heel blij met... dat was mijn eerste prijs. Ik ga die altijd koesteren. Die staat ook nog altijd thuis in mijn huis ergens, dat kleine bekertje.
Mag
van,
je net zeggen, heb jij de... Nee, toch, de echte beker.
Nee,
heb
dus
je
niet. Ik leg zo'n een kleine replica. Ja. Ik denk dat die in mijn boekenkast staat om de boeken niet te laten omvallen. Maar ja, hij staat er wel nog. Dus nee, ik vond dat... Het is minder leuk dan dat je zelf speelt, maar het blijft altijd leuk. Ja. En toen was de cultureclub in Gent nog open, dan gingen wij naar de cultureclub met de ploeg.
Oké, okay, mooi. Heb jij jouw kleine bekertje nog, David? Ik neem aan van wel, waar staat het?
Ik ben boven een man cave aan het inrichten. Maar hij is nog niet ingericht, maar hij staat daar wel al.
Een bekertje. Een cave op zolder. Dus omgekeerde wereld eigenlijk.
Ja.
Hè, maar,
eigenlijk wel, ja.
En een mancave, mag ik zo nieuwsgierig zijn om te vragen, hoe gaat die eruit zien? Of hoe ziet die er nu al uit en wat gaat daar gebeuren?
Momenteel staat daar nog niet zoveel. Daar hangen truitjes van mij, van mijn eerste basisplaats. Dat was in de Champions League, met Anderlecht. Dat truitje hangt daar. Mijn eerste minuten gewoon, dat was in ieder geval beurt op KV Mechelen, ook met Anderlecht. En dan... dat bekershirt, mm-hmm. dat hangt daar. Ik heb
Toevallig handschoenen met Pepe Reina.
Okay. Ja, dat heb ik zelf
wist
niet.
Wist je dat?
Nee, dat wist ik niet.
Ja, via via aan? Gekregen. Toen hij met Villarreal op Anderlecht kwam spelen, een aantal jaar geleden.
Ja. Heeft, vorig jaar nog.
Ja, ik weet niet juist wanneer.
We hebben, vorig jaar tegen Villarreal, heeft Anderlecht Villarreal uitgeschakeld. En dan kwam ik hem ook weer tegen. En dan zei ik van Arzo, maar hij wist het niet meer hoor. Dus ik keek hem aan van wie zei jij? Ja.
Dus via via heb ik dan handschoenen kunnen krijgen. En een dartsbord staat er ook.
Ik ging net zeggen, een dartsbord, hangt dat er al?
Dat hangt daar, zeker.
Dat doe je graag en ook dat kun je goed.
Nee, dat is een groot woord.
Maar met die armen, hij kan ze gewoon steken. Dus.
Fantastisch. Okay. Zeg trouwens, het is niet dat je dit shirt weer terug mee naar huis wil dan voor de Man Cave, want het is uiteindelijk wel een speciaal. Het is ook nog altijd niet gewassen, dat van tegenstandaar, dus waarin je die twee penalties stopte.
Het is voor de foundation.
We vinden dat ook belangrijk in de collectie. Absoluut. Frank, die ploeg van 2010, die de beker won, kun je die nog een beetje opnoemen? Want dat was wel een goede ploeg, hè?
Jurgasevic, Rosales, Suler, een andere centrale verdediger, Smoje was al weg, komt mij wel te binnen. Links Kenny Thompson, Bernd Thijs, Smolders en ik denk...
Smolders zat op de bank.
Smolders zat op de bank, oké. Grondijn dan misschien?
Grondijn zat ook op de bank. Ja.
Jorgensen speelde hij al? Was het daarna?
Die was er nog niet.
Bernd Thijs, we hebben middenvelders. Maric?
Nee.
Ook nog niet?
Nee.
Oké, dan ga ik naar van voor. Dat was dan Leije, Lubjankic.
Lubjankic ook op de bank.
Ook op de bank, wauw.
Ja, Leije wel. Leije heeft gescoord ook.
Ja, Leije scoorde. Koulibaly?
Koulibaly scoorde ook.
Dus Leije speelde op de linkerkant en Koulibaly centraal en rechts. El Ghanassi al?
Ja. En El Ghanassi, Koulibaly en Leije.
In het middenveld ben ik nu wel benieuwd. Was niet Smolders, niet Jurgasevic, niet Maric.
Nee, dus Thijs had je genoemd. Ja. Le Point.
Ah, Christophe, uiteraard. Ja,
ja. En Asofeifa. Ja.
Daar heb ik nog contact mee en dat wist ik niet meer.
En dan was je nog een centrale verdediger. Een Belg, Vlaming.
Stef Wils,
ja. Inderdaad.
Uiteraard.
Ja, ja. Goeie ploeg, hè?
Ja, ik haal de jaren soms een beetje door elkaar. Ik heb hier ook,
kan gebeuren.
Rosales was een hele goeie. Vond ik als een FIFA, geweldige traptechniek. Ja, Bernd, allround... supergoeie kapitein. Ik denk de beste kapitein die ik in mijn leven gehad had. Leije doelpunten scoren. Echt in de 16 dodelijk. Koulibaly aanspeelpunt. Dus dat was wel iets in die ploeg.
Mm-hmm. Jullie waren ook tweede in de competitie. Hè? Het was denk ik het eerste jaar van de play-offs. Ja. Jullie zijn uiteindelijk tweede geëindigd. Onder Michel Preud'homme. Was dat inderdaad vooral het werk van de hand van Michel Preud'homme? Of hoe kijk je daarop terug?
Ja, ik denk het wel. Want als Michel hier aankwam, heeft hij echt wel grote keus gehouden in de kern. Er waren heel veel spelers die op itch eindigden op dat moment in de kern. En ik denk als we de competitie starten, dat er nog twee of drie overbleven. En dat waren dan ook wel allemaal Lubjankic, Suler. Ja, Suler is nu niet itch, maar er was ook Balkan. En ik denk misschien Smoje was ook al weg. Dus ja, er waren er heel weinig Balkan boys die nog overbleven. Maar het waren wel echt de hele goeie. Gaf ook wel wat kansen aan nieuwe spelers aan Michel om nieuwe spelers gaan te halen. El Ghanassi die doorbrak. Dus er zat echt wel... en het was ook de pees erop. En het was streng. En het was... voor mij, mijn eerste jaar hier in Gent. Het was van de folklore van Sint-Truiden naar het strenge Michel Preud'homme regime. Was een cultuurshock. Want dat was echt wel gewoon... Oké, dit is professioneel voetbal. Waar het in Sint-Truiden groot feest is als je wint, als je verliest, normaal. Bij Michel was het verliezen was not done, want dan was hij de hele week kwaad en pist. Dus het was echt wel, de winstcultuur werd hier toen echt wel heel groot.
Ja, heb jij ooit onder Michel Preud'homme getraind? Dacht het niet, hè, Davy?
Nee.
Wie zou de meest veel eisende zijn als je het afweegt, Hein van Hazenbroek of Michel Preud'homme?
Ja... zijn alle twee. Maar ik denk dat Michel veel... Hein kan het sneller, beter plaatsen. Michel is echt een hele week slechtgezind. En bij Hein gaat dat geen hele week duren. Hein gaat bezig zijn met oplossingen aan te bieden. Waar Michel is veel emotioneler dan, mm-hmm. dan hij. En het zijn alle twee slechte verliezen. Het zijn alle twee trainers die echt willen winnen. Maar bij Michel is dat echt... kan echt niet verliezen. Het is echt een onaangename mens als hij verloren heeft. En dat is, dat is zijn kwaliteit geweest in heel zijn loopbaan.
Ja, als ik je vraag naar de meest opmerkelijke anekdote over Michel Prudhomme in de periode dat jij bij hem was, wat zou je dan vertellen?
Ballen botsen in de gang.
Ballen botsen in de gang.
Michel is extreem bijgelovig en als er ballen botsen in de gang, dan werd hij nerveus. Dus wat deed ik als ik op de bank zat? Ik botste bij de bal in de gang als ik naar buiten ging. Dan was hij aan het shaken. Dus ja. Ik durfde dat ook niet zeggen. Dan zag ik hem nerveus worden. Dan was ik een beetje aan het lachen met Jan van Steenberg.
Maar hij zei niks.
Nee, hij werd nerveus.
Jij wist het?
Ik wist het, maar hij wist niet dat ik het wist. Dat was niet voor botsen met die bal.
Schitterend. In hoeverre is hij eigenlijk bezig met de doelmannen? Want ja, goed, jullie hebben een aparte trainer met Frankie, uiteraard. Het is ook een andere stijl eigenlijk. In hoeverre is hij daarmee bezig?
Toch wel vrij veel. Vooral zoals ik daar straks zei, met die proactiviteit. Uh-huh. Probeert hij er echt wel in te krijgen en op ons te wijzen. Dus als we analyses doen en hij ziet iets wat hem niet aanstaat of zo, uh-huh. of wat we beter konden doen, dan wijst hij ons echt wel op dat punt.
Ja. Vanmorgen was er bijvoorbeeld ook een stukje videoanalyse. Komt het keepersgedeelte daar ook in aan bod of is dat apart met Frankie?
Zoals ik zei, als er zo'n fases zijn, dan benoemt hij die wel. Natuurlijk, echt specifiek en individueel is meer met Frankie natuurlijk. Maar hij had ook twee beelden van de wedstrijd van City tegen Real gisteren.
Ah ja, okay.
Waar het er doelman eigenlijk de hoofdrol in speelde in die beelden. Dat gebeurt wel regelmatig.
Die van Real dan neem ik aan, want Ederson hebben we niet vaak gezien tijdens die 120 minuten.
Ja, nee, het was inderdaad Lunin die eigenlijk twee laterale voorzet van De Bruyne onderschept. Mm-hmm. Dat zijn dingen dat hij van ons verwacht, dat we daar niet tegen de paal plakken of op onze lijn plakken en dat we daar meer meespelen.
Ja, oké. Okay. Het is hier al verteld geweest door Frank. Jij bent een verstandige keeper. Je leest het spel goed, maar je bent ook algemeen verstandig, denk ik. Frank, jij gaat dat nog eens beamen.
Als er vroeger gequist werd op teambuildings, dan moest je maken dat je bij Davy in de ploeg zat, want dan wist op voorhand dat je gewonnen werd. Dus ik maakte er altijd iets van, de kippers tegen de rest. En dan wist ik, dan wist ik dat ik iets binnen de team zat.
Ja, voilà. Je hebt het bruggetje gemaakt dat ik eigenlijk zelf wilde maken. Ik heb een keeper... quiz voorzien. Dus als je het goed vindt, gaan we die even spelen. Het zijn 10 vragen en elk om de beurt een vraag. En
dus zien de kippers tegen u? Ja, dat gaat niet.
Ik doe niet mee.
Dan weet ik nu al dat ik geen kans maak om dat even...
Ik vraag ook aan de mensen achter de camera's om even de tel bij te houden. Je weet maar nooit dat ik zelf de draad kwijtraak. Dat kan zomaar gebeuren. Maar de eerste vraag, beste Frank, is er eentje voor jou. Denk op zich een moeilijke vraag, maar niet voor jou. Enfin, ik laat ze horen. Wie was de keeper van Uruguay op het WK van 2010?
Muslera.
Fernando Muslera.
Van Galatasaray.
Correct, eerste punt is al binnen. Lap, dat tweede mocht je niet gezegd hebben, want dat was eigenlijk de volgende vraag voor Davy. Dus de quiz valt al voor een stuk in het water. Bedankt, Frank. Je hoeft enkel te antwoorden op de vraag en geen potentiële bijvragen te beantwoorden.
Goed, 1-1.
Maar uiteraard, mag je wel even vertellen, hoe komt het dat je dat weet? Want je hebt iets met Uruguay.
Ik heb een kleine voorliefde gecreëerd. Door vrienden, hè. Hier in het Gentsen hadden we wel een grote vriendengroep die allemaal voetbal-minded waren, allemaal voetbalden op een hoger en lager niveau. En België was niet aanwezig op dat WK. En dan zochten we eigenlijk, oké, voor wie gaan we supporteren? Ja, Nederland, Duitsland, dat vonden we allemaal maar niks. En dan gingen we op zoek naar een land gelijkaardig met België. En dan dachten we aan een klein land en kwamen we uit bij Uruguay. Die dan ook nog eens de halve finale tegen Nederland speelde, denk ik, en er dan uitging. Fantastisch toernooi, fantastisch veel wedstrijden in groep bekeken. En zo hadden we eigenlijk een beetje een voorzitter, we hadden een paar voorzitters die dan de Uruguay fanclub van België opgericht hadden. En ja, iedereen kocht truitjes van Uruguay. We hebben feesten georganiseerd, de voordelen van Uruguay, Uruguayaanse spelers uitgenodigd om mee te kijken met ons. Ik bedoel, allemaal dingen die ludiek zijn begonnen, ja, maar eigenlijk al redelijk snel heel groot werden. Ja, omdat het succes van Uruguay op dat moment gewoon heel groot was. En het was altijd fantastische spitsen. Heel weinig inwoners. Wereldkampioen 3 keer geweest, als ik me niet vergis. Dus ja, leuke tijden.
Absoluut. Dus de vraag was inderdaad voor jou geweest, voor welke club speelt Fernando Muslera? Want hij speelt nog altijd trouwens, Galatasaray uiteraard. Ik ga de vraag niet volledig weggooien, Davy. Ik ga er een kleine draai aan geven.
Hij had dat sowieso geweten.
Had je het geweten trouwens? Ja, je wist het. Ja, oké, voilà. Het was inderdaad 1-1 geweest, maar gaat het nu nog 1-1 zijn? Want ik ga de vraag anders stellen. Heeft Muslera voor Galatasaray meer dan 300 of meer dan 500 matchen gespeeld?
Ik ga zeggen meer dan 500, want die moment dat ik die Champions League speelde, dus bijna 10 jaar geleden, en dan stond hij er ook al in. Dus dat moet wel ongeveer
2010
zijn.
Was 2K, zei hij bij Galatasaray spelen, 14 jaar later.
Voilà.
En, ja.
1-1 is het. Het zijn 533 matchen in totaal voor Galatasaray. Dus een legende, inderdaad, de Uruguayense keeper. Oké, 1-1, het is weer aan jou, Frank. Welke doelman van AA Gent was in 2002 reservekeeper voor België na eerste doelman Geert de Vlieger?
Fertje Herpoel.
Voilà. 2-1.
Moet ik nog zeggen wat het in...
Nee, voorts mag je zwijgen.
Heel kort antwoord. Ik
zwijg. De vraag had ook nog kunnen zijn, wie was derde doelman? Dat was Frankie van den Driessen, maar die speelde toen nog niet bij AA Gent, maar bij Moes Kroen in die jaren. Dus 2-1 voor Frank. Davy, welke Belgische doelman speelde tussen 2018 en 2020 dus 67 matchen voor AA Gent tussen 2018 en 2020? Net voor jou, jij Kaminski aankwam. Ja, klopt. Kaminski, nu in de Premier League bij Luton Town. Ja, 2-2. Het gaat goed. Het is weer aan Frank. Davy won 2 jaar geleden de beker, maar dit ga je dus ook weten, aangezien je in het stadion was. Wie stond aan de overkant in de goal bij Anderlecht?
Oeh, dus ik heb hem... Wacht, wie heeft die match gespeeld?
Toch twijfel.
Ja.
Hij moest dus ook aan de bak in die penalty-reeks.
Ja, ik denk Hendrik van Kromberg gewoon.
Ja.
Maar ik was aan het denken dat hij gekwetst was of niet, maar hij was niet gekwetst, want nee, dus Hendrik.
Het was inderdaad Hendrik van Kromberg. Ja. Foutloos parcours tot nu toe, dus 2 sterke quizzers. Davy, de jongste keeper ooit in de Champions League, dat is een Belg. Hij was 17 jaar en 267 dagen toen hij in doel plaats nam. Maar ik zie jou wel knikken, dus ik hoef niet verder door te gaan met de vraag. Zeg het maar hoor.
Ja, maar nu ben ik ineens te twijfelen. Ofwel... Ja, ik ben aan het twijfelen. Het is Vilarin van de Voort.
Ja, het is een van de twee. Ik zal zelfs meer zeggen. De ene had eerst het record en de andere heeft het daarna van hem verbeterd. Ja, de vraag is nu, wie verbeterde het record van wie natuurlijk? Jij weet het, Frank. Denk ik,
Dan gaat van de Voort, denk ik.
Ja. Ja,
ik zou het ook zeggen.
Ja, eerst had Svilar het record en daarna heeft Van der Voort het van hem afgepakt. Ja.
De ene heeft dat gepakt, omdat Van der Voort jonger is dan Svilar.
Heb ik nu onbedoeld
eigenlijk wel.
Het antwoord voor... Ja,
hij wist alle twee dus.
dat op zich was alweer straf. Ja. Dus inderdaad. Maarten van der Voort met Racing Genk tegen Napoli trouwens. Match wel met 4-0 verloren toen. 3-3. Ja, goed. Waar zijn we aangekomen? Bij vraag nummer 7. Dat is een vraag voor Frank weer. Tegen wie pakte Mats zelfs een penalty om zo AA Gent het eerste punt ooit in de Champions League te geven?
Dat ga ik niet meer weten.
Ai. Penalty in de 88ste minuut van die bewuste Champions League-wedstrijd hier in de Arena in Gent.
Nee, als ik er niet aanwezig was en als ik niet de match live gezien heb, dan... Ik ben aan het denken welke ploeg dat er daarbij zat en ik zou een gok kunnen doen, maar zelfs dat weet ik eigenlijk niet meer.
Nee. Oké. Okay.
Pas.
Davy lacht.
Ja, nee, ik ben ook weer aan het twijfelen tussen twee ploegen. Ik denk Lyon of Zenit.
Ik ging Lyon zeggen, maar ik dacht dat de ronde nadien was. Dat ze dan...
Ik ga Zenit zeggen.
Ja, je was fout geweest en helaas ben jij ook fout. Enfin, Had je Lyon gezegd, was het erop geweest.
Toch? Ah, okay.
Ja.
Want wie hebben ze dan in de volgende ronde nog uitgeschakeld?
Wolfsburg.
Ah, Wolfsburg. Ja. Ik dacht dat Lyon...
Lyon was in de groepsfase.
Oké,
de eerste fout is gemaakt door Frank Boeks. Dat betekent even dat jij op voorsprong kunt komen met vraag 8. Wie stond aan de aftrap van de galamatch AA Gent Stuttgart op 17 juli 2013? Die galamatch was de openingswedstrijd van de toenmalige Gelamco Arena. Weet je het? Hij speelde enkel de eerste helft. Bij de rust werd hij vervangen. De allereerste match in dit stadion waar we nu zitten. De man die de tweede helft speelde was Sergio Pat. Wat kan ik zeggen? Dus die was het niet.
2013. Waar heb jij dat?
Ja, correct, hè? Dus hij nu gaat tegenspreken, Frank. Ja, het was inderdaad Frank Boek zelf. Ja. Speciaal moment, denk ik, in je carrière.
Was, als je natuurlijk de not op het stadion gewoon was, was dit naar Belgische normen een fantastisch... Is voor Belgische normen een fantastisch stadion. Maar als je dan die eerste wedstrijd, galenwedstrijd, laatste week voor de competitie, de eerste keer hier de mat op gaat, was dat wel een leuke belevenis. Ja, dat was echt, iedereen had er enorm naar uitgekeken. Van supporters, van club en spelers. Want ja, het is hier toch een ander gevoel als je hier de mat op komt dan in het autostadion. Maar ja, anderzijds, het autostadion had ook wel iets. De nostalgie die daar hing, hier was alles nieuwe verflucht, hè, hing hier nog. Dus dat was een leuke dag, leuk moment.
Ja, zal wel. We gaan het beschouwen als een strafschoppenreeks, deze quiz, stel ik voor. Want Frank, als je nu fout antwoordt, dan is Davy sowieso al de winnaar. Dus daar komt het een beetje op aan in vraag 9. Op de Olympische Spelen van 2008 keept een op dat moment jonge Belgische doelman van Chelsea 22 minuten in de gewonnen kwartfinale tegen Italië. Hij is van hetzelfde jaar als jij, van 1986. En later keept hij nog in Schotland. Ook een paar matchen nog in België bij Antwerp en KV Mechelen. Weet je wie we zoeken?
Yves Makabou Makalambay.
Fantastisch. Ja. Echt geen evidente naam. En je tovert hem
ook geen,
uit je
ook
hoed.
Geen evident persoon. Als je sprak van lange armen en grote handen en grote voeten, dat is de zwarte versie van Davy. Alleen is dat denk ik nog wel... Ja. Nou, ik denk dat hij bijna 2 meter was. Echt een imposant figuur. Dus moeilijk te vergeten.
Oké. Sterk geantwoord. 4 punten voor jou en Davy. Jij krijgt nu de kans om je laatste vraag ook correct te beantwoorden en zo dus de 5-op-5 te scoren. Wie werd in 2000 verkozen tot Buffalo van de eeuw?
Ik zou zeggen die... Iemand dat de gouden schoenen gewonnen zou stormen, of hoe noemt hij?
David, het is een keepersquiz.
Het is een keepersquiz, David.
dan zal het Herpoel ook niet.
Goed opgemerkt door Frank trouwens. Maar Herpoel is niet het juiste antwoord.
Ook niet dan, nee. Dat weet ik niet.
Ai, dan toch een fout. Alsnog, Manse Segers.
Oké.
Manse met zijn
plakken.
Ja. Voilà, je wist het niet.
Nee, wist ik niet.
Zijn shirt hangt trouwens hier ergens. Zijn naam moet er ergens op staan, daar op de wand boven de Telenet-tribune. Ja. Kijk, je hebt hier al zo vaak in doel gestaan, maar je hebt hem over het hoofd gezien.
Gelukkig.
Ja. Zo eindigt het 4-4 en bij penalties moeten we nu eigenlijk doorgaan, maar mijn vragen zijn helaas op. Dus het eindigt bij een mooie gelijke stand. En,
voor mij een hele eer om gelijk te spelen met Davy in de quiz.
Ja. Mooi. Goed, toch nog maar even over naar de actualiteit, zou ik zeggen. Want oké, de Europlayoffs, wie dacht dat het spannend ging zijn, of niet meer spannend ging zijn, beter gezegd, na 3 speeldagen, die is eraan voor de moeite. Het gaat wel degelijk nog ergens over, hè? Frank, zaterdag belangrijke match tegen KV Mechelen.
Ja, dat denk ik wel. En als 2 honden vechten om een been, dan moeten we nog kijken naar gelijkspelen is voor Sint-Truiden enorm goed, want die staan er ook maar 3 punten achter, denk ik. Dus er zijn nog 3 kandidaten. Sint-Truiden die verrassend goed seizoen heeft. KV Mechelen die een geweldige remonte heeft gehad, maar mentaal toch wel een tik heeft gekregen om er net niet bij te zijn in die Champions Playoffs. En Gent is het aan zijn status verplicht, met de kern die ze hebben, met de kwaliteit die er is, om die Champions Playoffs te winnen. Dus dat kan ook voor een soort druk zorgen. Maar ik maak me geen zorgen. Als Gent zijn thuiswedstrijden wint, dan denk ik dat het voldoende gewapend zal zijn om, om gewoon die eerste plaats in die Europe Playoffs te halen.
Maak jij je zorgen, Davy?
Zorgen niet echt, maar we moeten wel elke wedstrijd gefocust zijn en elke wedstrijd er vol voor gaan. Er zijn nu helemaal geen gemakkelijke wedstrijden meer. Ook al zijn er drie ploegen die eigenlijk niet veel reden hebben om nog er vol voor te gaan, ook niet. Ten buiten hun eigen eer en voor hun supporters. Het zal tot het einde moeten gespeeld worden.
Die nederlaag op Leuven was een beetje onverwacht, hè, gezien de hernieuwde flow toch waarin het team zit, zal ik nog maar altijd zeggen. Dat ook anders kunnen lopen. Ja, misschien is dat ook een beetje het verhaal van veel wedstrijden na nieuwjaar. Hè. Wedstrijden die verloren werden, die niet per se moesten verloren worden.
Ja, maar ik denk dat het ook veel te maken heeft met Leuven, die plots in een goede flow zit door die redding net te hebben en die een soort van ontspannen gevoel hebben om aan een wedstrijd te beginnen nu. En dat ga je wel hebben. Hè. Die ploegen die er altijd net aan die degradatie hebben gestaan, die nu bevrijd kunnen voetballen, mentaal veel rustiger zijn. En Gent heeft de druk. Dat kan je hebben, maar de kwaliteit bij Gent moeten ze zich absoluut geen zorgen over maken. Als de juiste focus er is en de kwaliteit is aanwezig, dan ga je die wedstrijden normaal wel genoeg wedstrijden winnen om dan in de barrages terecht te komen.
Ja, het is net niet gelukt om play-off 1 te halen. Het had net zo goed wel het geval kunnen zijn natuurlijk. Welke rol had Gent kunnen spelen volgens jou in de Champions Playoffs?
Ja, ik denk dat we Gent, hoe ik het dit seizoen gezien heb, moet je Gent... Er zijn twee A-Gents in dit seizoen. En dat wil zeggen die met spitsen en die zonder spitsen. Hou je die ploeg samen, heb je die spitsen ter beschikking, ja, dan is Gent gewoon in het begin van het seizoen, spraken we... Als analisten dan, over potentieel kampioen, kandidaat-kampioen. Ja, dan ga je spitsen laten vertrekken, haal je er geen anderen in de plaats. Ja, dan denk je van, oké, wie gaat nu de doelpunten maken? En dan heb je, daar is het ergens fout gelopen door... Ja, die kern is plots niet meer in evenwicht, of niet meer zo kwalitatief om mee te spelen. Om scherprechter te zijn in play-off 1. Maar de ploeg, hoe dat ze aan de competitie gestart is, ja, die had hier waren niet veel ploegen komen winnen, denk ik. Mm-hmm. Zelfs niet van play-off 1. Natuurlijk is er van alles gebeurd. En ja, denk als ze er nu zouden inzitten...
Ook een dosis pech ook, hè, met de blessures. Kums die dan ook net uitvalt. Ja. Jokota die in de winter komt, die ook vrij lang oud geweest is. Dat soort dingen. Het heeft gewoon ook
Afrika
niet echt
Cup, Asian Cup,
allemaal,
veel spelers gemist, lange periode. Ja, maar het zijn allemaal dingen die je op voorhand weet en dat je rekening mee kan houden. Maar spitsen die niet vervangen worden, ja, dat is voor een trainer toch wel
lastig.
En.
Goed, dat hoofdstukje gaan we afronden, want daar is al heel veel over gezegd en geschreven geweest destijds, denk ik. Hè. Frank, je bent geen keeper meer. Wat doe je eigenlijk nu in het dagelijks leven, behalve analist zijn uiteraard?
Ja, dus zowel voor tv, analyses doen van wedstrijden... Ik zit ook in de podcast bij VTM wekelijks. En verder werk ik voor een spelersagentschap. Dus doe ik de sportieve en de mentorrol eigenlijk. De sportieve analyse voor de spelers die daar zijn. Dus dat is een beetje een rol als T2 zonder dat je het veld op moet.
Mm-hmm. Heb jij een mentor, Davy?
Nee, helemaal niet.
Je vrouw misschien, zeg maar wat.
Ja, dat is, heeft ook een psychische studieachtergrond. Dus dat is echt wel...
Het is geen grap. Ze helpt jou echt op dat vlak? Of,
Ja, allee, het is niet dat wij echt sessies afspreken van nu gaan we 45 minuten praten of zo. Maar ze heeft wel een achtergrond waar dat ze mij wel een beetje kan doorgronden.
Oké, dat is ook belangrijk, hè?
Zeker.
Ja. Je hebt ook een zoontje.
Ja.
Ja. En een dochtertje.
Ja.
Voilà. Hoe oud zijn die?
Mijn zoontje is 4. Uh-huh. Januari 4 geworden. Mijn dochter wordt 2 in juli.
Oké. Okay. Ja. Is het al een mini-buffalo? Want hij gaat zaterdag mee oplopen. Ja. Dat mag ik me al verklappen, denk ik.
Ja, dat mag.
Aan jouw hand het veld op. Ja. Dat gaat spannend zijn, hè?
Ja, ik kijk er naar uit. Dus, hij heeft wel eens een keer... ik ga hem nog eens moeten uitleggen wat dat hem juist moet doen. Want hij heeft gezegd tegen zijn grootvader van... Ik mag mee met papa op het veld. Ik ga een goal maken. En als ik moe ben, mag ik terug met mama in de tribune gaan zitten. Dus ik moet hem nog eens uitleggen wat er juist op de wachten staat. Maar hij kijkt er dus wel naar uit.
Maar op het veld komen en een goal maken, dat kan. Hè? Maar na de match. Hè? Julien de Saar heeft dat al gedaan met zijn zoontje Tom. En Sven Kunst heeft het ook al gedaan.
Mag ook een goal maken. Zeg maar.
Die staan de juiste kant wel.
De trainer zit daar nog niet zitten, denk ik. Maar,
ik denk het ook niet. Jij bent nu 30, dacht ik, Davy. Ja. Hoe lang wil je nog doorgaan als keeper? Fernando Muslera gewijs tot je erbij neervalt.
Ja, dan gaan we meer richting Buffon natuurlijk. Ja, als ik erbij neerval. Ja. Maar... ja, dat zie ik me nu niet echt doen, maar ja, ik voel me nog goed. Zolang dat het geval is, dat ik niet te veel klachten heb over mijn lichaam, zie ik niet in waarom dat ik niet zou kunnen doorgaan.
Ook nog geen grote blessures gehad, toch, Davy?
Nee. Ik heb mijn grootste blessure als ik 19 was. En sindsdien geen grote blessures. Ik weet niet of ik hier ergens uit kan vasthouden, maar...
ik zal het voor jou doen hier, tafeltje naast mij. Voilà.
Dus daar mag ik niet over klagen.
Hamstringblessure wel gehad dit jaar al.
Dat is waar.
Maar dat was op een paar weken weer in orde. Hè?
Ja.
Ja. Nog contract? Tot en met volgend seizoen? Hè?
En het volgend seizoen, ja.
Ja, oké. Okay. We zien hoe dat verder gaat in de komende weken om te beginnen. Hè. Laat ons hopen dat Gent inderdaad die Europlayoffs kan winnen en dan toch nog weer eens voor een 10e seizoen op rij Europees gaan. Dat valt allemaal af te wachten. Wat er ook af te wachten valt, Davy, is de sportieve structuur voor volgend seizoen. Veel mensen zijn daar benieuwd naar. Is dat ook iets waar je als speler mee bezig bent?
Ja, momenteel niet, natuurlijk, omdat we bezig zijn met die playoffs. Mm-hmm. Maar we weten wel dat er een aantal dingen veranderd zijn dit seizoen al en misschien ook in de loop van volgend seizoen. Mm-hmm. Maar ik zeg het, dat is iets niet, wat wij niet in de hand hebben. En waar dat wij ons eigenlijk naar moeten schikken.
Ja.
Dus we zijn daar... Dat kan wel iets over gesproken worden, maar het is niet dat we daar dagelijks mee bezig zijn.
Nee, oké. Okay, dat gaan we ongetwijfeld nog horen in de komende weken en maanden. Dat zien we dan wel. De supporters kijken er alvast naar uit, hoe het er allemaal gaat uitzien. De supporters die af en toe wel eens wat kopzorgen hebben. Vandaar ook onze vaste rubriek in deze podcast, De Wortelbak. Je bent van Locristi, of je woont in Locristi, zo moet ik het zeggen, Frank Boeks. Wortelen is jou bekend?
Ja, Wortelen is mij zeker bekend. Mijn vrouw staat in mijn gsm als Julie Wortelke. Dus dat is als ludiek bedoeld, dat is meer als grap. Maar het is ook nog altijd niet veranderd. Daar zijn ze soms een keer kwaad voor, maar dat is eigenlijk gewoon zagen. Hè.
Ja, terwijl Davy er één uitneemt, zou ik zeggen, Julie Wortelke, dat is dan omdat zij wortelt tegen jou?
Dan zeg ik tegen haar, stop eens met wortelen, maar dat is een heel leuk Gents woord, zoals niet neuten of niet pleuien. Is wortelen eigenlijk ook, zagen.
Ja.
Ik vind dat ik vind een hele sappige uitspraak, wortelen.
Het is een tof woord, absoluut. Davy, je hebt een papiertje afgewikkeld. Lees eens voor wat erop staat.
KA-agentfans, maar weinig enthousiast over een nieuwe naam van het stadion.
Aha, dat is de titel van een krantenartikel dat onlangs verschenen is. Naar aanleiding natuurlijk van de nieuwe naam van het stadion, onze Planet Group Arena. Is het voortaan? Oei, Frank, ik zie jou fronsen.
Nee, ik had het al zien staan, maar ik was aan het denken, wat is Planet Group? Dat is van Sambaro, van de eigenaar?
Planet Group is inderdaad een bedrijvengroep in de HR-sector. En Sambaro is daar de eigenaar van. Ja, klopt. Okay. Ja, ja.
Ja. Ja. Als je het koopt, dan hangt er uw naam op. Hè. Dat is dat zou ik nu ook wel gedaan hebben. Dus dan begrijp ik het. Ja.
Je zou het zo simpel kunnen uitdrukken natuurlijk. Van, ik zet er dan maar mijn naam op. Maar het is wel degelijk zo dat Sambaro elk jaar 1 miljoen euro bovenop betaalt om zijn naam hier effectief op het stadion te zetten. En ik denk dat dat toch iets is waar je als voetbalclub alleen maar blij kunt om zijn dat je je stadionnaam voor toch een mooi bedrag kunt verkopen. Of dat nu aan de eigenaar is of aan iemand anders.
Nee, klopt. Dat zijn inkomsten. Ja. Daar moet je gebruik van maken dat je het kan. Dat stadion staat hier ook. Trekt aan, trekt mensen aan, trekt... bedrijven aan, want het is er meer dan een voetbalstadion. Het is multifunctioneel. Mensen komen hier werken. Dus ik vind het zeker geen dom idee.
bekt misschien wel niet super vlot, omdat het drie woorden zijn. Ja. The Planet, je gaat misschien net iets moeilijker zeggen. Ik ga vanavond naar de Planet Group Arena. Maar dat wordt dan op termijn misschien... We gaan naar de Planet.
Ja, we gaan naar de Planet, ja. Misschien de PG.
Hè, de... Of de PG, ja. We kunnen er alle richtingen mee uit. Hè. Maar het is toch wel zo, Frank, dat jij als analist ook het wel snapt dat clubs dit heden ten dagen gewoon doen.
Tuurlijk. Ja. Als je naar alle grote clubs in de wereld kijkt, die hebben allemaal ergens hun naam of hun stadionnaam aangelinkt.
In dat Bayer, opzicht,
Bayer Arena, dat is ook gewoon medicatie, dat is ook gewoon een, om maar te zeggen.
In dat opzicht zag ik deze week nog Champions League voetbal bij Borussia Dortmund. Weet je hoe hun stadion heet?
Signal stadion, denk ik.
Bijna, want het zijn ook drie woorden.
Signal Iduna Park.
Voilà, Davy Roef.
Signal Iduna. Ja.
Wint hij bij deze alsnog de quiz?
Tuurlijk, maar zeg het. Als je iets moet weten, moet je dan Davy vragen.
Het Signal Iduna Park. Ja, weet je, dan ga je ook weten, Davy, hoe het daarvoor heette. Hè? Het stadion van Borussia Dortmund. Nee. Het is veranderd in 2005. Trouwens, toen ook. Was echt hoog nodig. Want Borussia Dortmund was quasi failliet. En een van de dingen die ze toen gedaan hebben om er alsnog bovenop te komen, is hun stadionnaam gecommercialiseerd. Maar jij weet het niet. Nou, jij, Frank, ook niet. Ja, ik ben iets ouder natuurlijk. Ik weet het wel. Het Westfalenstadion. Voilà. Maar kijk, ik denk dat het gewoon een kwestie is van het een beetje gewoon te worden, Planet Group Arena. En binnenkort spreken we allemaal over de planet, hè. Zullen we dat afspreken? Vertel het ook voort aan je collega's.
Ik moet zeggen dat ik... het A-Gent-stadion heeft even gevolgd.
Het is in afwachting van de KA-Gent-arena geweest.
De KA-Gent-arena vond ik ook wel, ook wel goed, iets hebben. Maar goed,
maar daar geeft niemand een euro voor.
Nee, het is eigenlijk jezelf gaat uitbetalen. Maar
Nee, voilà. Oké, ik denk dat we daarmee eigenlijk stilaan afgerond zijn. Misschien nog één ding, nu we toch over namen bezig zijn. Bijnamen, Frank de Tank of Frank de Tank. Wordt dat nog altijd gebruikt? Ja. Je staat wel scherp, hè, moet ik zeggen. Vind ik toch persoonlijk. Dus,
mensen zeggen dat nog wel eens, maar ik heb dat nooit zelf gebruikt, voor de duidelijkheid.
Nee, maar je hebt toch ooit rondgelopen op het veld met een t-shirt met vrienden?
Ja, dat was iets wat ik cadeau gekregen had van vrienden. En dan was ik ook wel ergens bijgelovig en dan deed ik dat aan. En is dat een beetje een running gag geworden om het altijd aan te doen. Tot als ik het kwijt was en dan ging het niet meer.
Ah, je had er maar eentje en je bent het kwijtgeraakt.
Het is ooit kwijtgeraakt en dan... was het gedaan met de fudde.
Oké. En je had ook nog een andere bijnaam. Benny, kan dat?
Benny, dat is van die Anderlecht. Dat is mijn eerste training op Anderlecht. Riep Juri Dielemans naar mij. Benny. Ik kan het niet goed door, maar hij dacht dat het Benny Books was of zo.
Benny Books.
Benny Bucks.
Benny Bucks. Benny Bucks, daar heeft Oliver van gemaakt.
Ik ben daar mede verantwoordelijk voor. Toen was dat Juri die riep Bucks. Ik en Leander... We dachten van, wij kennen die naam van ergens. En dat was vroeger een programma, De Smaakpolitie op tv. Dat was met Benny Bucks. En sindsdien zijn we met Benny Bucks beginnen doen.
De schacht doet mij nog altijd Benny. Dus.
Echt waar?
Ja.
Mooie anekdote om je af te ronden. Goed, dat ga ik ook doen. Ik geef gewoon nog mee nog vier thuismatchen hier in de Planet Group Arena. Dus dit seizoen. Dat betekent ook nog vier feestjes voor onze supporters. Afterparty, David. Davy. Jij bent daar meestal niet bij natuurlijk op de promenade, maar het is wel de moeite. We nodigen telkens een andere DJ uit en komend weekend is dat DJ Basiel, die vaak draait in zwart-wit, komt hier draaien. Er komt ook nog een open training aan, die gaan we plannen in de loop van de maand mei. En ik geef ook nog graag eens mee dat wij sinds een tijdje een WhatsApp-kanaal hebben met AA Gent. Als je dat kanaal volgt, dan maakte je kans om vandaag een gehandtekend shirt te winnen van Davy Roef. En we zullen ook Frank Boeks er een krabbel laten opzetten.
Dus, de harde dalen.
Als dat gebeurd is, gaan we dadelijk doen. Dan kiezen we er een winnaar uit. En die krijgt het shirt toegestuurd. Of mag het komen ophalen. Dat is nog beter. Voilà, bij deze. Veel succes, Davy, zaterdag tegen KV Mechelen. Dankjewel om erbij te zijn. En dankjewel ook, Frank Boeks.
Veel plezier, dank u.
Merci. En tot de volgende. Stroopcast.